De volgende speech is voor consecutieve vertolking bedoeld. En de duur is vrij lang. De bedoeling is circa 9 minuten. Het onderwerp betreft de Nederlandse waterwerken. En ik ga nu beginnen. Dames en heren, in mijn vorige speech zei ik het al. De strijd tegen het water wordt in Nederland al zo'n 2000 jaar gevoerd. Dat kun je zien aan die mooie oude dijkjes. En ook aan de terpen en de woerden. Maar ook zie je het aan het bestuur van Nederland. Dat ga ik uitleggen. De bouw van dat soort dijkjes zorgde al in de middeleeuwen voor intensieve samenwerking over grote afstanden. Dat moest ook, want het water maakt geen onderscheid. Als de zee komt, dan verdrinkt iedereen. Katholiek, protestant, rijk of arm. Dus samenwerking was al heel vroeg noodzakelijk. En zo ontstonden er de hoogheemraden in de middeleeuwen, de vroege middeleeuwen. Tegenwoordig heten die de waterschappen. Dat zijn samenwerkingsverbanden over grotere regio's waar mensen nu nog steeds voor naar de stembus gaan. Elke 4 jaar kiezen de Nederlanders hun vertegenwoordigers in hun waterschap. Nog iets waaraan je kunt zien dat het water ook een juridische invloed heeft in Nederland, is de wet dat de waterwegen altijd voorrang hebben op de landwegen. En wat bedoel ik daarmee? Als de brug open is, dan kan het waterverkeer, dus de boten, kunnen erdoor. Is de brug dicht, dan moeten de boten wachten. Maar de boten hebben voorrang. Dus Nederlanders zeggen, de brug is open. Dat wil zeggen, ik ben te laat met de auto of de fiets, want de brug was open. Maar goed, die waterschappen die zorgen dus al honderden jaren voor het aanleggen en onderhouden van de waterwerken. Dat zijn de zeedijken, de rivierdijken, de gemalen, de sluizen, de kanalen, de pompen. Maar Nederlanders zijn niet alleen defensief tegen het water, Nederlanders zijn ook offensief. Zo heb je ook landwinning. En die landwinning die gebeurde al heel vroeg, eigenlijk al in de middeleeuwen. Bijvoorbeeld bij de zee, dat zag je dan met de zeedijken in Friesland, maar ook in Noord-Holland, waar oude estuaria werden afgesloten, waar eilandjes aan elkaar werden verbonden en de polder tussen die eilandjes werd drooggelegd. En zo ontstond een groot deel van de provincie Noord-Holland. Maar nog spectaculairder kan het. Nederland heeft sinds 75 jaar een hele nieuwe provincie erbij. Die hebben we niet ingepikt van de Belgen, ook niet veroverd op de Duitsers, nee. Nederland heeft zelf een provincie veroverd op de zee. Dat ga ik uitleggen. Oorspronkelijk lag het hart van Nederland in open verbinding met de Noordzee. Er lag daar een binnenzee, die heette toen nog de Zuiderzee. Nou, ik meen 100 jaar geleden is die Zuiderzee-tak afgesloten van de Noordzee door middel van een dijk van, ik geloof wel 60 kilometer lang. Die heet de Afsluitdijk. En zo ontstond er een binnenzee, een binnenmeer, geheten het IJsselmeer. Nou, in dat IJsselmeer heeft men vervolgens weer een dijk gebouwd in het water, in de vorm van een eiland, en het water eruit gepompt. En zo heb je dus een kunstmatig eiland ter grootte van Luxemburg, jawel. Maar ja, het is geen echt eiland. Het is een kuil. Het is dus niet zoals je dat voorstelt, een bergtop die uit de zee omhoog komt. Nee. Het is een zee met daarin ergens een dijk en een kuil. En daar beneden, daar wonen de mensen. Want daar is het constant droog. Dankzij de vele pompen die het droog houden. Zo ontstond dus de provincie Flevoland. Die was met name nodig omdat Amsterdam uit zijn voegen groeide. En voor zoveel nieuwe inwoners en zoveel nieuwe bedrijvigheid was geen plaats meer. Nou, Nederlandse waterbouwkundige ingenieurs, die zijn wereldberoemd. Je vindt ze overal. In Azië, bij de aanleg en het onderhoud van havens. Maar je vindt ze ook in het Midden-Oosten. Daar worden hele kunstmatige eilanden, bijvoorbeeld bij Dubai, gebouwd door Nederlandse waterbouwkundigen. Maar ook in de Verenigde Staten, na de orkaan Katrina, in de stad New Orleans met name, zijn Nederlanders gekomen om te helpen met adviseren over de waterwerken daar. Want Nederlanders die weten het heel goed. Het water is een groot gevaar. Nou, in Nederland zelf zijn er een aantal heel spectaculaire waterkeringen. Ik zei net al, de afsluitdijk. Dat ding is gigantisch. En als je er overheen rijdt met de auto, dan zie je links de Noordzee en rechts het IJsselmeer. En hij is helemaal dicht, bijna helemaal dicht. Er zitten wel sluizen in om het zeewater nog een beetje door te laten, maar in principe is het IJsselmeer nu zoet water. Dan is er nog de Hondsbossche Zeewering, die ligt in de provincie Noord-Holland in het noorden. Die is, ik meen, een kilometer of 15 lang, dat is een zeedijk direct aan de Noordzee en daarachter ligt land. Een jaar of 10 geleden heeft men daar nog eens extra veel zand opgespoten, ervoor, een kilometer breed, dus zeeinwaarts, om daar een soort natuurgebied te laten ontstaan, zodat ook die dijk nog sterker beschermd is door middel van dat natuurgebied. Dan is er de Oosterscheldedam, die ligt in het zuiden, meer in de buurt van België. Die is half open, half dicht. Dat betekent dat het water achter die dam brak is. Soms zout, soms zoet, een beetje ertussenin. De Oosterscheldekering gaat helemaal dicht zodra het water te hoog wordt of er een storm nadert. Verder is die vaak open of half open. En tot slot nog de Maaslandkering, dat is de jongste telg in de spectaculaire werken. De Maaslandkering is een soort sluisdamwand bij Rotterdam. Een soort schuifdeur met halve bogen. Een heel mooi design heeft het. Laat ik nog even teruggaan naar het gevaar van het water. Dat is heel reëel. Er kan wel van alles gebouwd worden, maar er gaan ook stemmen op om de rivieren en de zee ruimte te geven. Eén project heet Ruimte voor de Rivier, waarbij men probeert om zoveel mogelijk grond weer potentieel terug te geven aan die rivieren, mochten ze overstromen, om de druk af te laten nemen. En met de klimaatverandering en de zeespiegelstijging die er ongetwijfeld aankomt, gaan er ook stemmen op om grote stukken van Nederland terug te geven aan de zee.